over to you.
Thank you. Wat mooi om vanmiddag in jullie midden te mogen zijn, om jullie te dienen met het woord van God. Ik zal misschien, het is misschien handig als ik iets hier van mezelf vertel om te introduceren, want eigenlijk worden jullie een beetje overvallen door een nieuweling in jullie midden. Dat zit zo. Onze broeder heeft het net al aangehaald. Er zijn twee doopdiensten geweest, waardoor ik hier twee keer ben geweest. En het is zo dat ik ik ben nu net afgelopen week 63 geworden. En ik heb de evangelische bijbelschool gedaan toen ik 20 was. Er zitten nog wat jaartjes tussen. En ik wilde eerst graag de zending in. Ik ben begonnen in een jaarteam van de WZ in België. En door allerlei oorzaken is dat allemaal niet doorgegaan. Ik ben weer in Nederland terechtgekomen. Heb me aangesloten bij een evangelische gemeente. En daar jarenlang kringleider geweest, oudste geweest. En ook spreker. En het bleef daar ergens bij. Tot aan het moment dat ik werkeloos werd. Door een samenvoeging van IEG. Toen de tijd. En Nationaal Nederlanden en RVS. En toen waren de dubbelfuncties en toen kwam ik op straat te staan. Maar ja, ik had zoveel dienstjaren. Ik kreeg een zak met geld mee. Dus financieel hoefde ik misschien geen zorgen te maken. Daarin voorzag de Heer. Maar toen dacht ik wel, van nou ga ik dan wel afmaken waar ik eenmaal aan begonnen ben. In het loop van mijn leven heb ik zoveel dingen meegemaakt, waardoor je graag nog veel meer wil weten van de woord van God. Je deelde er naar uit, maar je beseft ook, ik weet nog soms zo weinig. En toen ben ik mijn studie bij de Baptisten begonnen. En ik zit nu in mijn laatste jaar. Dus ik hoop dit jaar af te kunnen studeren. En het is een genade om dagelijks met het woord van God aanwezig bezig te zijn en daaruit te leren. Van de week kreeg ik een kleine correctie. Niet ik hoor, maar gewoon ik sloeg dat ook wel een beetje naar mezelf toe. Ik zat op een symposium, een kleine conferentie zeg maar. En daar vertelde iemand over weer iemand anders die heel veel kennis had. En toen kwalificeerde zij die man, die persoon met, die weet te veel. Nou, ik hoop dat ik zeg maar vanmiddag in het delen van het woord van God niet aan jullie zal overkomen als iemand die te veel weet. Die het allemaal zo goed weet. Want eigenlijk weet ik, ook door de persoonlijke dingen die in mijn leven gebeurd zijn, veel te weinig. Mijn vrouw is 4 jaar geleden overleden aan kanker. We dachten allemaal dat ze zou gaan genezen. Maar dat gebeurde niet. En dan heb je te dealen met een God die je niet begrijpt. Omdat er zoveel beloftes in God woord staan dat hij voor je zal zorgen. En dat je dat de genezing mogelijk is. En dan gebeurt dat dan met jou niet. Mijn ander wel, maar bij jou niet. En dat bracht mij weer op de knieën. Dat bracht mij weer bij God zelf. Want dat is wat het leven met je doet. Het leven wat je leeft, ook voor het aangezicht van God, ook als kind van God, brengt je op cruciale momenten weer terug bij God die je het leven gegeven hebt. Omdat je niet zonder hem kan. Door allerlei dingen, de mooie dingen in het leven kun je soms ook losraken van wat God wil. En door de moeite en de zorgen. En word je weer teruggedreven naar God die alleen, hij kan je leven weer op de rit krijgen. Hij alleen kan je weer zin geven. Hij alleen kan je zo maken zoals hij je bedoeld heeft. Maar goed, daar ben ik alweer een half aan het preken. Ik wilde vanmorgen met jullie... een van de dingen die door mijn hoofd schonk toen we afspraak hadden gemaakt, dat ik bij jullie zou kunnen mogen preken, was hoe jullie heten. Philadelphia. Broederliefde. Hebben jullie je eerste ruzie al gehad? Ik zal daar verder over zwijgen, maar hoe belangrijk het wel niet is dat je als gemeente één bent. En hoe moeilijk dat dan soms ook is om die eenheid te bewaren, om je één te voelen. Daar gaan we het vanmorgen een aantal dingen over zeggen. En we beginnen daarom vanmiddag met het lezen daarvan uit Psalm 133. Mag de PowerPoint aan? Psalm 133 vertelt de woorden een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard. De baard van Aaron die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de hemel die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot een eeuwigheid. Deze psalm is een pelgrimslied, een van de 15 pelgrimsliederen die de psalmen kennen. En dat staat in de eerste zin. Een pelgrimslied, dat is de titel. En een pelgrimslied, in de Statenvertaling die jullie misschien niet onbekend voorkomen, staan de liederen Hama'alot. Dat zijn de liederen die de Israëlieten zongen toen ze opgingen naar de feest in Jeruzalem. En met name deze psalm speelt een cruciale rol rondom het Loofhuttenfeest. Waar het hele volk zich in Jeruzalem onder de tent ging wonen. Van bladeren. En daar verwijst die psalm ook een klein beetje naar. Die psalm die is... Die kent ook een schrijver, David, auteur. David heeft deze psalm geschreven. En David wilde duidelijk maken in de eerste zin die erna komt, waar het onderwerp genoemd wordt. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Hij zegt eigenlijk, kijk nou eens goed. Hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen? Dat was niet vanzelf. Ik bedoel, iedereen kent het verhaal van de verloren zoon. Er waren ook twee broers. Maar de een die kon de ander niet luchten of zien. En hier wordt de focus gelegd op, nou, kijk nou eens naar die situatie waar het wel goed gaat. En dan in de volgende zinnen wordt gezegd, het is als de kostelijke olie op het hoofd. Dus het eerste voorbeeld van deze psalm. Na de stelling krijgen we twee voorbeelden. Dit is de eerste waarin duidelijk gemaakt wordt door David wat dat dan is, wat het dan betekent om één te zijn. En het eerste voorbeeld is, het is als kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard. De baard van Aaron, die neerdruipt op de zoon van zijn priesterkleed. En eigenlijk moet je dit in het Hebreeuws weten en lezen. En een klein beetje kun je het er ook wel een beetje uithalen. Maar die olie, die druipt van op het hoofd, die uitgegoten wordt op het hoofd en die dan neerdruipt op de baard. En dan wordt degene genoemd bij wie het zeg maar, zichtbaar is, de baard van de Aaron. En dan nog een keer de herhaling die neerdruipt op de zoon van zijn priesterkreet. Je ziet die olie lopen. Je ziet die olie van boven naar beneden helemaal lopen. En dat is de dramatiek van deze psalm. En die gaat verder in het volgende voorbeeld. Als we komen bij de volgende vergelijking. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Hier weer niet een herhaling, zoals bij het vorige voorbeeld. Maar de herhaling zit hem hier in de beweging die gemaakt wordt van de berg Hermon naar de berg Sion. De dauw van de Hermon die komt op de berg Sion. Eigenlijk onbegrijpelijk, maar we zullen daar straks nader op ingaan. En dan wordt deze psalm afgesloten met, want daar gebiedt de Heer de zegen. De conclusie, daar, Sion, daar waar eenheid is. Daar gebiedt de Heer zegen. Daar is leven tot in eeuwigheid. Misschien kennen jullie het lied wel. De berijmde versie van deze psalm. En het laatste vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En leven tot een eeuwigheid. Wij zingen er als opwekkingsvariant Hine met Tof om Anayim. Maar dat, ja, dat is andere taal. En ook, ja, in eerste instantie dacht ik toen ik die beruimde woorden nog eens door me heen liet gaan. In deze psalm wordt helemaal niet over liefde gesproken. Er wordt over eenheid gesproken. Maar niet over liefde. Wat heeft liefde nou met eenheid te maken? Daar komen we straks ook nog op terug. Maar eerst gaan we naar het woord eenheid. Naar Yahad. Hine matof oma Yahad. Er komen vier keer in de Bijbel komt zeg maar, dat woord in een bijzondere vorm terug. Normaal wordt inderdaad, en dat zie je ook in de verschillende vertalingen zien, betekent ja, gaat gewoon samenwonen. Maar op vier plekken is er een bijzondere verbinding met het begrip eenheid. En dit zijn die vier Bijbelgedeelten. In het eerste Bijbelgedeelte daar lezen we over de profetie en de zegen van Jacob over Simeon en Levi. In de tweede Bijbelgedeelte lezen we over een toespraak en actie van David nadat Absalom is gestorven. Ik kom daar straks uitgebreid nog op terug. In het derde gedeelte herstelt Hiskia het Pesachfeest weer na zoveel jaar. En daar in die context wordt gesproken over eenheid. En in het laatste is een psalmvers wat spreekt over de bede tot God om het verdeelde hart te helen. Als we naar die teksten kijken, dan is de eerste die zegt, Simeon en Levi zijn altijd samen. Ze beramen niets dan geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Hier wordt eenheid op een negatieve manier verwoord. Want twee broers, Simeon en Levi, Jacob die aan het eind van zijn leven wil nog één keer zijn kinderen ontmoeten en hem één voor één ook de zegen meegeven. En zijn gebed en zijn profetie over Simeon en Levi zijn deze woorden. Simeon en Levi, ze zijn altijd samen. Niet om iets goeds te doen, maar om geweld te beramen. En laat mijn ziel niet in geheim overleg komen en mijn eer niet aan een bijeenkomst deelnemen. Hij wil niet geïdentificeerd worden met datgene waar Simon en Levi op uit zijn. We willen geen eenheid vormen met hen. Dan de toespraak en actie van David na Absaloms dood. David heeft wat toen, en we komen daar straks nog even op terug, uitgebreid. Hij heeft iets gezegd tegen het volk, waardoor hij het hart van alle mensen, alle mannen, als één man voor zich won. Na een aantal dramatische gebeurtenissen. En dan Hiskia herstelt het Pesachfeest. In Juda echter gaf men door toedoen van God eensgezins gehoor aan de oproep van de koning en de raadsheren die zij op gezag van de Heer hadden doen uitgaan. En de laatste vers vertelt: verenig mijn hart om u te vrezen. Eigenlijk als je het woord eenheid in deze psalm gaat vertalen, druipt iedere zin druipt van eenheid, zou ik haast willen zeggen. Eenheid beleef je als je samen opgaat naar Jeruzalem om feest te vieren. Dat was een verbroedering die dan plaatsvond om één keer in de drie keer per jaar op te gaan naar Jeruzalem om God te loven en te prijzen en te eren en voor hem te offeren en feest te vieren. Dat had zijn weergaan niet. Daar zag je naar uit. Daar verlangde je naar. En zeker als het loofhuttenfeest dan ook nog gepraktiseerd werd. Waar je door samen in één hut ging wonen. En dan de tweede zin. Kijk nou eens hoe goed en hoe liefelijk eenheid tussen broeders is. Eenheid is net als de zalfolie van de zalving van de hoogpriester Aaron. En eenheid is net als de dauw van de Hermon die neerdaalt op Sion. En daar waar eenheid heerst, gebiedt de Heer zijn zegen. Er zijn eigenlijk drie plaatjes die je in deze psalm tegenkomt. Die eenheid uitbeelden. De broers. De hoge priester. De zalving van de hoge priester. En de dauw van de Hermon die op Sion neerdaalt. De broers die eensgezind samenwonen. Kijk eens hoe goed en hoe liefelijk. En goed staat tof. Dat is het woord tof wat ook in Genesis gebruikt wordt als God van de schepping zegt het is goed, het is zeer goed. Nou, zo goed is het ook als je ziet, als je merkt, als je ervaart hoe broers samenwonen. En daar moet ik iets over zeggen. Over het samenwonen van die broers. Want, en ook met een kleine schuine link naar die gelijkenis van de verloren zoon. Een vader die twee broers heeft, de oudste krijgt de erfenis. En de jongste niet. De oudste, die krijgt de boerderij. De jongste krijgt natuurlijk ook al wat. Maar de oudste, daar is de boerderij voor. En dan de jongste, ja, die krijgt ook al wat, maar niet zoveel. En als je dan toch nog in staat bent om, voor de tijd being, want ja, dan was de jongste broer, die had niks anders te doen dan te wachten dat hij een goede partij kon trouwen, bij iemand anders in kon trouwen, waardoor hij ook tot bezit kon komen. Maar sinds die, als dat die nog niet, moment er nog niet was, dan bleef hij op de boerderij. En dan is maar even, hoe ga je dan met je broer om? Hoe ga je dan werken voor je broer in wezen? Ja, je vader is er ook nog, nog lang niet dood. Maar in feite werk jij voor je broer. Want het komt hem allemaal toe. Dus de inspanningen die jij verricht op de boerderij, die komen te goede aan de oudste broer. En dan wordt er gezegd, kijk nou eens goed. Kijk nou eens hoe goed en hoe lieflijk het is als dat zonder slag of stoot gaat. Als dat zonder oneenigheid gaat. Als dat in liefde gaat. Als dat samen de schouders eronder zetten op gaat. En wat dat voor effect heeft op wat je dan met zo'n boerderij en aan inkomen kan verwerven. Dan is het zegen op zegen. Dan is het een dubbele zegen die je dan krijgt. Gaan we naar het eerste voorbeeld. De zalving van de hogepriester. In eerste instantie dacht ik van ja. Deze psalm die zit zo vol onbegrijpelijkheden. Wat heeft eenheid nou te maken met die zalving van die hogepriester? En wat heeft eenheid nou te maken, over dat volgende voorbeeld, over die dauw van de Hermon die op Sion neerdaalt? Dat begreep ik eigenlijk in eerste instantie helemaal niet toen ik deze psalm ging bestuderen. Maar als je dan eigenlijk inzoomt op de onderdelen, dan begon er bij mij wel wat te dagen. Het begint met die olie van die zalving. En ook zoiets, waarom niet Abjatar of Zadok? Dat waren de priesters die David, de hoge priesters die David heeft gekend. Waar misschien hij ook wel bij aanwezig was toen zij gezalfd werden. Waarom wordt in deze psalm nou ineens Aaron ten tonele gevoerd? Waarom moet Aaron als voorbeeld gelden voor de zalving van de hogepriester. Als je het over die olie hebt, die is verzachtend en die is helend. Dat is wat olie doet. Wat doet eenheid? Hetzelfde. Eenheid maakt dat de scherpe kantjes eraf gaan. Tussen botsende karakters. Eenheid is helend. Eenheid is ook verzoenend. Want daar was die hogepriester voor. De hogepriester, die was daarvoor geroepen. Die hogepriester, dat was je door afkomst. Die hogepriester, dat was een bediening. En wat zegt dit over eenheid? Dat wij als christenen geroepen zijn tot eenheid. Wij zijn ervoor geroepen. Wij zijn ervoor geroepen door onze afkomst. Want we zijn opnieuw geboren door de Heilige Geest in een nieuw gezin. In het gezin van de Vader. En door onze afkomst zijn wij bedoeld om als middelaar op te treden tussen, voor elkaar, maar ook voor de wereld om ons heen. Om daar een bediening van verzoening voor te betekenen. Om te laten zien wie de Vader is. En het laat nog meer zien, die zalving, dat was een eenmalige zalving. Aan het begin. Bij de inzegening. Wijd je je toe aan je taak. Nou ben ik hem kwijt. Je wordt geheiligd en apart gezet. En dat is wat de vervulling met de Heilige Geest ook doet. Die maakt dat je kracht ontvangt om een bediening van verzoening te zijn voor je omgeving. Die maakt dat je toewijdt. Die maakt dat je geheiligd wordt. Die maakt dat je apart gezet wordt. En nou we het toch over die hoge priester hebben. We kennen één gebed van onze grote hoge priester. Er wordt een heleboel dingen ook over eenheid gezegd. Ik pik er maar één ding uit, want anders worden er twee preken in één. En dat is vers 22 en 23. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en het lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Het eerste wat wordt gezegd is, ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Wat is dat, die heerlijkheid die wij hebben gekregen? Die de Heer Jezus in zijn gebed voor zijn discipelen gedaan heeft. Wat wenste de Heer Jezus als hij deze woorden gebruikt? Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Omdat ze alle één zijn, zoals wij één zijn. Er wordt hier gezegd dat wij, de eenheid die wij als christenen voor elkaar zouden moeten opbrengen, en met wie wij in eenheid zouden moeten zijn, die moet diezelfde kwaliteit hebben als de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is nogal wat. Kan ik daaraan voldoen? Kan ik wel één zijn? Of ben ik zo één als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het met elkaar ook zijn? Ben ik ook in hun eenheid opgenomen? Het heeft een doel. Opdat zij de wereld erkent dat u mij gezonden heeft. Dat is het gevolg van de eenheid die we als christenen met elkaar hebben. En er wordt nog iets mee gezegd. Het maakt duidelijk dat God de wereld lief heeft zoals u mij hebt lief gehad. Op dezelfde manier zoals God Jezus lief heeft. Dus het maakt de wereld duidelijk dat Jezus gezonden is door de Vader. En dat de liefde van de Vader komt tot uitdrukking. Dus daar heb je die liefde weer terug. Daar ligt de link van liefde en eenheid. Eigenlijk zou ik willen zeggen van liefde is de basis van eenheid. Dat gaan we straks ook nog even uitwerken. Eerst de derde, de dauw van de Hermon op Sion. De dauw, ja, de dauw die verfrist en die verkwikt, maar die is ook van levensbelang, want zonder dauw gaat alles dood. En wat is dauw eigenlijk? Dauw ontstaat door de botsing van koude en warme lucht. En als je hier goed over nadenkt, begrijp je dat je niet overal hetzelfde over hoeft te denken om met een ander één te zijn. Je mag verschillend zijn. Je mag blijven zoals je bent. Maar juist door die eenheid met elkaar uit te spreken, juist door ondanks de verschillen die je hebt, want je bent allemaal anders, toch te besluiten, ik wil één zijn met die persoon, dan ontstaat de dauw. In die confrontatie met warme lucht en koude lucht, in die confrontatie met persoonlijkheden, als je aan de Heer vasthoudt, ontstaat er dauw. En die dauw, die is elke dag nodig. De zalving is één keer nodig. Maar de dauw is elke dag nodig. Elke dag heb je het weer nodig om je te zetten tot eenheid. Om je te laten verbinden met elkaar, om één te zijn. En de dauw van de Hermon, die komt op Sion, is spreekwoordelijk. Juist daar waar de hoge berg Hermon, de enige bergtop in Israël die ook sneeuw bevat, die het maakt dat de hele twee uitersten van de top en de voet van de berg, die temperatuurverschillen het grootst maken, daar ontstaat ontzettend veel dauw. Die dauw van de Hermon, die werd haast, die kon je haast, hoe moet ik dat zeggen, vergelijken met alsof het net geregend had. Zo groot waren die druppels. Zo groot was die dauw. En dus hoe sterker de temperatuurverschillen zijn, des te meer dauw er ontstaat. En het gevolg daarvan is ook dat de dauw van de Hermon ook op Sion komt. Dauw verspreidt zich. Maar natuurlijk wordt hier ook mee bedoeld dat mensen van noord, van zuid, waar je dan ook in Israël kwam, je ging samen op naar Jeruzalem. Vandaar dat ook de mensen van de buurt van de Hermon ook op Sion kwamen. Dit is wat Psalm 133 vertelt over eenheid. Maar nou moet het praktisch gemaakt worden. Nou heb ik nog een verhaal voor je. Een verhaal dat van David, waar ik het net al naar verwees, met de dood van Absalom, wat een dieptepunt veroorzaakte in het leven van David. Hij raakte twee zonen kwijt en een dochter. En zijn koninkrijk raakte die bijna kwijt. En hoe kwam het nou dat hij de zaak weer op de rit kreeg? Nou, daar wil ik iets over vertellen. Maar voordat je daar een beetje inzicht in kan krijgen, moet ik iets uitleggen over de familierelaties van David. Ik heb hier een kleine stamboom gemaakt. Een gedeeltelijke stamboom, want David die had 7 broers. Dus die staan er niet allemaal op. Maar en David had ook veel meer vrouwen dan de 3 die hier genoemd worden. Ik heb die met een kruisje, dat zijn de vrouwen. Achinoam, Maacha en Bathsheba. Hij had Michal ook nog. En hij had nog iemand. Dat is de vrouw van
Abigail.
Heel goed. Maar David had een broer, Sima, en die had weer een zoon, die Jonadab heet. Die speelt ook een rol in dit hele verhaal. En was een wijze jongeman. En Achinoam, een van de eerste vrouwen van David, had als zoon Ammon. En een andere vrouw van heette Maacha. Dat was een dochter van Talmai, de koning van Geshur. En Maacha had 2 kinderen, Absalom en Tamar. Vervolgens hebben we nog Bathsheba en Salomo, die Salomo kreeg. Maar wisten jullie, even terug, wisten jullie dat de grootvader van Bathsheba Achitofel heette? En dat was de raadsheer van Absalom, die eerst raadsheer van David was. Dus er lag ook spanning daar. Dan krijgen we nog een andere stamboom. En je zult denken van ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Wat heeft David daarmee te maken? Nou, dat zullen we zo zien. Nachas had twee dochters. En die twee dochters hadden zonen, Amasa, Joab, Abisai en Asael. En Joab was de legeraanvoerder van David. En Amasa was zijn opvolger. En die twee stambomen zeg maar, komen bij elkaar doordat David's moeder, zeg maar, was eerder getrouwd geweest met Nagas. Vandaar dat Joab een neef was van David. En Amasa ook, overigens. Nou, dat speelt allemaal een rol in die hele geschiedenis waar we nu in gaan zoomen. Want wat was er aan de hand? Die geschiedenis die voorafgaat aan de dood van Absalom heeft twee oorzaken. Twee gebeurtenissen die er daar een inleiding op volgen. En die gebeurtenissen, dat zijn de verkrachting van Tamar door Amnon. En de dood van Amnon die in gang gezet wordt door, of geïnitieerd wordt door Absalom. Amnon werd op een gegeven moment verliefd op Tamar, de zus van de broer van Absalom. Een onmogelijke situatie, want Tamar werd, omdat ze nog maagd was, nogal beperkt in haar bewegingsvrijheid. Waardoor een ontmoeting in het openbaar er niet in zat. Buiten het feit dat het natuurlijk een incestueuze situatie is. Enige verzachting is dat het wel een halfzus was. Maar nog steeds is er sprake van incest als je hier aan toegeeft. Maar goed, Jonadab, zijn neef, waar ik net al over had. Die was een slimme jongen. En die zei tegen Amnon, als je nou vraagt, een ziekte voorwendt en je vraagt aan je vader als die bij jou op bezoek komt, want als je ziek bent, komt je vader op je bezoek, dan moet je vragen of Tamar niet een lunch voor je kan klaarmaken. Nou, dat gebeurt. Amnon wendt ziekte voor en Tamar mag van David een lunch voor hem klaarmaken. En terwijl ze dat doet, terwijl ze daarmee bezig is, vraagt Amnon om seks met haar te mogen hebben. En Tamar weigert, maar Amnon die had zoveel voorpret gehad in de voorbereiding dat hij zich niet meer kon inhouden en dat hij haar verkrachtte. En Tamar kan daar zich niet tegen verweren. En nadat ze dit gebeurde achter de rug is, krijgt Amnon een hekel aan Tamar. En zijn lust verandert in afkeer. En hij gaat haar haten. En hij stoot haar van zich af. En Tamar die gaat huilend naar haar broer Absalom. En Absalom die sust haar en neemt haar in huis. En als David hiervan hoort, wordt hij ontzettend kwaad. Maar hij doet er niks aan. Hij laat het op zijn beloop. En daar zit de eerste wortel. 2 jaar later organiseert Absalom een schaapsveerdersfeest. En nodigt al zijn broers voor het feest uit. En zijn knechten geeft hij vervolgens de opdracht van, als het feest op zijn hoogtepunt zit, als iedereen wat dieper in het glaasje heeft gekeken en je ziet dat Amnon dronken is geworden, dan moet je hem doden. En dat gebeurt ook. Zijn broers vluchten weg, iedereen een rep en roer. En David krijgt het bericht dat Absalom al zijn broers heeft doodgemaakt. Want Absalom die had al zijn broers uitgenodigd. Maar Jonadab, weer die slimme jongen, die zegt tegen David op dat moment, nee David, zo erg is het niet. Absalom heeft alleen Amnon laten doden, omdat hij zijn zuster heeft verkracht. En als alle koningszonen tenslotte bij David komen, beginnen ze allemaal te huilen. Absalom vlucht naar zijn opa, de koning van Geser. En David rouwt om het verlies van zijn oudste zoon. Want Amnon was de oudste zoon. En dan blijft Absalom 3 jaar bij de koning van Geser. En daarna komt Job op een hoek kijken. Die vindt dat het nou al lang genoeg geduurd heeft, die verwijdering tussen Absalom en David. Dat hij naar David toe gaat en toestemming vraagt om Absalom terug te halen. En dat gebeurt. Absalom die komt weer bij de koning. En hij omhelst de koning. En alles lijkt weer in koek en ei te zijn. Er wordt niet meer gesproken over wat er is gebeurd. Het wordt niet uitgepraat. En Absalom probeert daarna, in die periode dat hij weer terug is in Israël, in de gunst te komen van het volk, door te beweren dat ze met hem beter af zijn dan met David. En als iemand van de Israëlieten een restgeding heeft, dan moeten ze bij hem komen en niet bij David. Want van Absalom krijgen ze de verzekering: ik doe wat recht is. Mijn vader doet dat soms niet, maar bij mij kun je verzekerd zijn dat ik je recht zal doen. Nou, en het vertrouwen van de Israëlieten in Absalom stijgt. En via manipulatie zegt hij tegen David dat hij naar Hebron wil gaan om een gelofte aan de Heer in te lossen. Maar eenmaal in Hebron aangekomen, stuurt hij bode naar heel Israël met het verzoek hem tot koning uit te roepen. Dit reguliere ritueel wordt bijgewoond door een aantal hele gevolgen van niets vermoedende, maar vermoedelijk wel vertrouwelingen, die zijn aanspraak op de troon zeker zouden steunen. En bovendien haalt hij ook nog Achitofel, die niet alleen de beste raadsheer van David is, maar ook de grootvader van Bathsheba is. Is hij wat makkelijk over te halen. Want Achitofel was er eigenlijk helemaal niet zo blij mee dat David op die manier met Bathsheba is omgegaan. Dus er zat rancune. En aan David wordt verteld dat inmiddels heel Israël partij gekozen heeft voor Absalom. David, die een gevecht om Jeruzalem en een burgeroorlog wil vermijden, besluit te vluchten met een aantal vertrouwelingen die hem bij zijn blijven staan en blijven steunen. Hiertoe behoorde Huzi, een van de andere raadsheren van David, en de beide priesters Zadok en Abjatar. Maar voordat David met zijn gevolg de beek oversteekt, stuurt hij zijn raadsheer Huzi en de priesters terug met de ark die ze ook hadden meegenomen naar Jeruzalem. Om juist met het oog op de situatie van Absalom. Om voor hem te kunnen spioneren. En de zonen van Zadok en Abjatar, die moeten dan fungeren als boodschappers. Dus als daar wat bij Absalom in het paleis gezegd of gedaan wordt, proberen de Huzi en de hoge priesters daar invloed op uit te oefenen. En de resultaten daarvan, die werden door hun zonen aan David weer overgebriefd. Absalom vestigt zich in Jeruzalem. Op advies van Achitofel toont hij zijn macht en zijn superioriteit door op het dak van het paleis openlijk seks te hebben met de bijvrouwen van David. Zijn vader, die daar waren achtergebleven om op het paleis te passen. En God laat Absalom kiezen voor de raad van Huzi om eerst alle beschikbare strijders te ronselen, waardoor de goede raad van Achitofel om gelijk achter David aan te gaan niet wordt opgevolgd en de strijd uitgesteld wordt. Dit geeft David de gelegenheid om de Jordaan te bereiken, die over te steken en uiteindelijk zich te groeperen in Mahanaim. Dat is een staatje aan de Jabok, waar ooit Jacob een engelenleger heeft ontmoet toen hij op de terugweg was van zijn oom Laban. en weer terug naar Canaan kwam en zijn broer Esau ontmoette. Bij de plaatsje Peniel, ook aan de Jabok. Nou, en als Achitofel hoort dat zijn raad niet wordt opgevolgd, pleegt hij zelfmoord. Want hij voorziet dat Absalom door deze verkeerde tactiek uiteindelijk de strijd zal gaan verliezen, voor hij zijn collaboratie ook verantwoordelijk wordt gesteld. Daar zal hij verantwoording af moeten leggen. En hij voorziet dat hij daar niet heelhuids onderuit komt. En Absalom zelf en zijn leger ontmoeten onder aanvoering van Amasa, dus dat is die overloper, ook een familielid, een neef, die wordt legeraanvoerder bij Absalom. En dan David verzamelt het volk dat hem steunt en verdeelt de strijders in drieën en stelt Joab, Abisai en nog een Filistijn die David was toegewijd, die hij had overgehouden bij zijn periode dat David bij de Filistijnen heeft gebivakkeerd in Ziklag. Daar heeft hij blijkbaar iemand van die Filistijnen achter zich kunnen krijgen en die hem steunde en die hem volledig toegewijd was. Dat waren de drie aanvoerders van David. En het leger van David en het leger van Absalom ontmoeten elkaar in het woud van Ephraim. En het leger van David is sterker. En het leger van David wint. En Absalom komt aan zijn einde doordat Joab hem het leven ontneemt. En dan gaat Ahimaas, een zoon van Zadok, de boodschapper, David het nieuws brengen dat de overwinning is behaald. En op zijn vraag of het goed is met zijn zoon, houdt hij zich op de vlakte. En een ander, een boodschapper, vertelt David dat Absalom is omgekomen. David trekt zich terug en geeft zich over aan diepe rouw. Hij wenst wel dat hij was gestorven in plaats van Absalom. Het volk dompelt zich eveneens in rouw vanwege het verdriet van David en komt sluipend en beschaamd de stad binnen. En als Joab hoort, en dit is nu cruciaal, als Joab nu hoort dat David in diepe rouw is gedompeld en zich heeft getrokken uit het openbare leven, komt hij in actie en confronteert David met zijn in zijn ogen verkeerde signaal dat David afgeeft. Hij zegt tegen David: uw manschappen hebben uw leven gered. En het leven van uw zonen, dochters en vrouwen. Maar vandaag doet u alsof uw bevelhebbers en manschappen niks voor u betekenen. U had liever gehad dat Absalom nog leefde en dat we allemaal waren gestorven. Sta op, ga naar buiten en spreek tot het hart van de manschappen. Als u dit niet doet, garandeer ik dat er vannacht niemand bij u zal zijn. En dat zal erger zijn dan al het kwaad dat er vanaf uw jeugd tot nu toe is overkomen. Dat zijn harde woorden die Joab tot de koning spreekt. En ondanks het feit dat Joab een beetje zich had gedijst moeten gedragen, omdat hij oorzaak was van de dood van Absalom, durft hij toch om dit tegen David te zeggen. En je kunt zeggen tegen van Joab wat je zeggen wil. Zijn eigen gereide man. Die sommige dingen niet met David had overlegd, maar zijn eigen zin doordrukte. Maar hierin was hij scherp. Hierin legde hij de vinger op de zere plek. David luistert naar Joab en gaat in de poort zitten, waarop iedereen die ervan hoort de koning komt opzoeken. En, komt nu alles goed? Nee. Israël is nog steeds verdeeld. Het was ontredderd. Er was tweedracht. De ene helft stond erop om David na de dood van Absalom onmiddellijk weer terug te halen en hem de positie te geven die hij voordien ook had. Maar de andere helft is daar veel op tegen. Want ze geloven niet meer hem. Omdat in tegenstelling tot vroeger, toen hij als hun held Israël telkens redde van zijn vijanden, nu het land uit is gevlucht. Voor zijn zoon Absalom. David is een slappeling, denken ze. Hij houdt zijn zonen niet in toom. En als het even wat moeilijk wordt, vlucht hij. Nou, aan zo'n koning hebben ze geen behoefte. En hoe moet het nu verder? Hoe komt David nou weer terug in Jeruzalem? Hoe krijgt David nou tot op het bot verdeelde volk weer zover dat het de eenheid vormt? Hij stuurt de priesters Zadok en Abjatar naar de oudste van Juda met de boodschap. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen? U bent mijn broeders. U bent mijn bederen en mijn vlees. En tegen Amasa, die overloper, zegt hij eigenlijk hetzelfde. Ben je niet mijn bederen en mijn vlees? God is mijn getuige dat u voortaan al de dagen van uw verdere leven mijn legerbevelhebber zou mogen zijn in plaats van Joab. Door zo te spreken won hij de harten van het volk. Als waren ze één man. Hun verdeeldheid was op slagweg. Ze stuurden een bode naar de koning om te zeggen: keer terug, u en al uw dienaren. En toen David op zijn terugtocht bij de Jordaan wilde oversteken, was iedereen hem al tegemoet gekomen om hem te zien en te helpen om de Jordaan over te steken. Wat was zijn truc? Waardoor won hij het hart van zijn volk weer voor zich? Welke woorden waren daarvoor nodig geweest? Door te zeggen dat ze familie van hem waren. Door te zeggen dat hij van ze hield. En niet alleen te zeggen, maar ook te doen. Door de aanstelling van Amasa kregen ze het gevoel dat hij werkelijk van hen hield. Dat het niet alleen maar bij woorden bleef, maar dat hij bereid was de hand van verzoening toe te steken door hun overgelopen bevelhebber genade te schenken en weer een hoge positie te geven in zijn leger. Dat maakte dat het volk, geraakt door zijn woorden, zich verenigde. En als één man achter David ging staan om hem weer te verwelkomen als een koning. En in deze woorden en handelwijze komen de oorzaken naar voren. Die eenheid kunnen we bewerkstelligen en die we ook in Psalm 133 vinden uitgebeeld. Verbinding zoeken met een beroep op familiebanden. Je bent mijn familie. Ik hou van jullie. Verzoening zoeken door persoonlijke gevoelens opzij te zetten. Je bent familie van mij. Ik wil dat je me dient. En ik zal jou dienen. Die woorden van David spreken van een verzoenende handelwijze. Amasa huilde met de vijand en zorgde voor de verzachting van de pijn van een verscheurd volk, net als de olie. En brengt een verfrissende vernieuwing als de dauw. En dan komt toch weer liefde om de hoek kijken. En daarvan zegt Colossenzen 3 vers 14. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En nu wij. Zijn jullie bereid om die eenheid te zoeken? Zijn jullie bereid om als olie voor elkaar te zijn? Om elkaar te helpen. Daar waar de ander het moeilijk heeft. En daar heling en troost nodig heeft. Zijn jullie daar als de dauw? En dat betekent, ben je er elke dag voor elkaar? En durf je elkaar, als je dan toch zo verschillend van elkaar bent, elkaar te omarmen en met elkaar te leven en elkaar de broederhand toe te steken? Hoe lastige persoonlijkheid die ander ook heeft. Durf je tegen elkaar te zeggen, kom hier. Ik geef je een hug. Ga je voortaan alles samen doen. Ga je als eenheid samen leven. En ben je op die manier een getuige voor de omgeving. Want alleen dan ben je zichtbaar voor je omgeving. Alleen dan gaat de liefde uit van je als gemeenschap. Waardoor je respect krijgt. Waardoor je waardering krijgt. Waardoor er een aanzuigende werking optreedt. Waardoor je mensen nieuwsgierig worden. En mensen meer van je willen weten. Mensen bij je naar je toe komen. En jaloers worden. Op dat wat jij hebt. Op dat wat jij uitstraalt. Op dat wat jij laat zien van de liefde van de Heer. En op dat moment zul je ervaren dat die eenheid, die verzoening die jij in praktijk brengt, vrucht zal dragen. En de gemeente zal bouwen. Ja, God bouwt zijn gemeente. Maar hij doet het wel door mensen heen. Hij heeft wel mensen nodig om te laten zien wie hij is. Alleen ons heeft hij daarvoor. Alleen wij zijn in staat, omdat we wedergeboren zijn door de Heilige Geest, gezalfd, geheiligd, apart gezet. Alleen wij zijn in staat om iets van God te laten zien. Hij heeft niemand anders. Ben je beschikbaar? Amen. We willen nu samen bidden.